Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op onze driemaandelijkse bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal. Ik stel voor dat we eerst samen gaan zingen uit het Gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gezang 5, vers 6. Samen bidden. Heere, want dat hoort ook bij elkaar. Bezinnen en ons verootmoedigen. Dat gold voor de dag van het feest van het geklank. Het geldt voor de grote verzoendag. Het past bij de herdenking van Goede Vrijdag als het avondmaal gevierd wordt. Het past eigenlijk altijd bij het leven van wie u vrezen. Dat ze steeds weer voor uw aangezicht komen. Het licht van u over hun leven laten vallen. En wat ze ontdekken aan zonde en tekort voor u neerleggen en het bloed der verzoening erover afsmeken. Dat bloed dat bij u beschikbaar is. Dat voorradig is. En dat afdoende is voor de grootste der zondaren. Bloed dat de hoge priester met een hoofdletter in het heiligdom heeft ingedragen. Om voor uw aangezicht te verschijnen en de schuld van zijn volk te verzoenen. Heren, wij leven heen naar de dag waarop deze dingen in woord en sacrament zullen worden uitgestald. U weet hoe wij daar allen tegenover staan. U weet ook wat we mee hebben ingedragen in uw huis toen we hier gingen zitten. Welke zorgen we hebben, welke vragen we kennen. Welke worstelingen ook rondom het sacrament, het al dan niet aangaan, aandurven. Het is ook zo'n heilige zaak, Heren. Wie klimt de berg des Heren op? En wilt u door het onderwijs dat vanavond klinkt uit uw woord en uit een van de geschriften uit de schat van de kerk der eeuwen ons onderwijzen, vragen voor ons oplossen, ons hart ruimte scheppen en ons dichter bij u brengen. Gedenk ons in alles wat ons te doen staat en leid ons in alle dingen door uw Heilige Geest. Gedenk aan heel de gemeente en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan eerst uit de Bijbel lezen. Markus 15, vers 16 tot en met 38. Markus 15, vers 16 tot en met 38. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En ze dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud uzelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negender ure riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, ziet, hij roept Elias. En er liep er een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Tot zover. Wij zingen Psalm 22, vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. Psalm 22, het 12e vers.
Thank you.
Straks na de overdenking zingen we uit het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. 45 vers 1, straks na de overdenking. En in de overdenking ga ik eerst nog even met u terug naar de stof van afgelopen zondag. De voorbereidingsdienst over Grote Verzoendag. We hebben daar vanuit Leviticus 23 over nagedacht. We gaan daar, als God het geeft, aanstaande zondag in twee diensten vanuit Leviticus 16 verder op letten. Maar we hebben in ieder geval uit de stof van zondag begrepen. Sabbat is, de Grote Verzoendag is een soort sabbat. Een sabbat der rust. Een speciale dag waarop er van alles gebeurt, maar niet door het volk. Het volk mag geen enkel werk doen. Wat blijft er voor hen over? Terwijl de hoge priester alles die dag bepaalt, zij mogen en moeten zich verootmoedigen. Zij mogen en moeten in een heilige samenroeping daarna die tabernakel toelaten naar de tempel om daar te zien wat er gebeurt. Maar als ze daar dus staan, en we hebben dat beeld nog voor ons van afgelopen zondag, dan is het staan en kijken. De hoge priester nastaren, die met het bloed gaat naderen tot God. Nu, we hopen daar ook zondag iets van te beleven. In de kerkbank, onder het woord, of aan de tafel. Dat we iets zien van de hoge priester en zijn bloed en zijn borgwerk. Maar ik wilde, dat is mijn hoop voor vanavond, ook deze avond met u trachten om iets van de hoge priester te gaan zien. En dat kun je op verschillende manieren. Via de schriftlezing. En dat is het meest directe eigenlijk, en dat vergt ook eigenlijk op een avond als deze geen toelichting. We hebben de verzen gelezen. Ik hoop dat u het al hebt gemerkt. Je kan dat niet zonder ontroering lezen. De smaad en de ontberingen en de laster en de pijn en uiteindelijk de godsverlatenheid die de heiland heeft willen doorstaan ten behoeve van zondaren. Maar vanavond zou ik ook nog op een andere manier willen proberen om te zien op Jezus. We kunnen ons daarbij laten helpen door een van de Puritijnen. En in dit geval niet Owen of Henry zoals de laatste keren, maar nu is diegene van wie u misschien ook wel dat boek in de kast hebt staan. Wat die titel draagt, komt er nog wel eens tegen in de gemeente op bezoek. Van Isaac Ambrose, in het Latijn Ambrosius, niet te verwarren met de kerkvader, man die in de 17e eeuw leefde en die dat schitterende, maar ook lijvige werk heeft geschreven, Het zien op Jezus. Hij heeft het geschreven, ik wist dat niet, maar ik las dat van de week, na een ernstige ziekte. En hij wilde als het ware door dit boek te schrijven ook een persoonlijk getuigenis afleggen van wat God aan zijn ziel gedaan had. Juist door hem in zijn ziekte veel te laten zien en veel te laten denken aan de Heere Jezus. Nou, weet u, als u dat boek in huis hebt, dat dat zeer uitgebreid wordt behandeld. Er is hier een enkeling in de gemeente die via een cursus dat boek helemaal doorgeworsteld heeft. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die het helemaal gelezen hebben. Van de eeuwigheid tot de eeuwigheid wordt stap voor stap heel het werk van de Heer Jezus langsgelopen. En niet alleen vanuit het Oude Testament, maar ook als die dan in het Nieuwe Testament op aarde komt. En zo'n rondwandeling begint. En uiteindelijk het Goede Vrijdag wordt en Pasen en Hemelvaart. Alles komt aan de orde. Alles wordt op 9 manieren vervolgens toegepast. Nou, ik vind eigenlijk persoonlijk dat dat boek van Ambrosius zich ook niet zo leent om dat in één ruk te proberen uit te lezen. Je kan er beter, als daar zo eens gelegenheid voor is, één klein stukje uitnemen en dat dan eens even rustig op je laten inwerken. En dat wilde ik vanavond doen. Eén hoofdstukje. Boek 4, hoofdstuk 3. Over het zien op Jezus als hij als hoge priester door zijn dood betaalt voor zijn volk. Nou, dat is een geschikte stof, vindt u niet, voor de week waarin we Leviticus voor ons hebben. De hoge priester die met zijn dood betaalt. Het gaat dan over het lijden en ook over het sterven van Christus op Goede Vrijdag. Ik zei al, Ambrosius past alle stukjes van het werk van de Heer Jezus 9 keer toe. Dat vergt beperking vanavond natuurlijk. Maar ik wou ze toch alle 9 kort langslopen. Eerst heeft hij het dan over het kennen van de Heer Jezus in dit opzicht. Als het gaat dus over zijn lijden en sterven, moet je hem eerst leren kennen. Ja, want het kennen van Jezus is van het grootste belang, maar vooral, en Ambrosius haalt daar het voorbeeld van Paulus bij aan, vooral hem kennen in zijn lijden en sterven. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Is er niet meer over de Heer Jezus te zeggen dan het kruis? Jawel, maar dat is de kern. Ambrosius zegt, en ik vond dat een wonderlijk actuele opmerking, hij zegt, mensen streven in onze tijd naar allerlei kennis op van allerlei gebied. Dat was dus 300 jaar geleden ook al zo. Maar hij zegt, laten wij ons hierop toeleggen. Mens kan van alles weten en lezen en tot zich nemen, maar laten we hier werk van maken. Het kennen van de Heere Jezus. Maar dan niet alleen met je hoofd, met je hart. En ik citeer, pas het op uzelf toe. Denk u maar aan Marcus 15 en die andere lijdensgeschiedenissen. Pas het op uzelf toe, alsof Jezus in al die tijd het werk van de zaligheid van uw ziel had uitgevoerd. Alsof u daarbij gestaan had. En Christus tot u had gezegd wat hij tegen de vrouwen heeft gezegd. Ween niet over mij, maar ween over uzelf. Want uw zonden hebben mij al mijn lijden veroorzaakt. En al mijn lijden is geweest tot wegneming van uw zonden. Zo mag en moet een mens de Bijbel lezen, zegt Ambrosius. Vindt u het te ruim? Maar zo persoonlijk is de Bijbel bedoeld. In de tweede plaats, het overdenken van Jezus in dit opzicht. Waartoe moet je nou een hoofdstuk als Marcus 15 lezen? Waarom moet je nou bij het denken aan de grote verzoendag je gedachten dan vervolgens laten gaan naar de Heere Jezus? Waarom mediteren we daarover, straks ook aan de tafels? Ambrosius zegt, dat is met het oog op Lucas 23 vers 48. Ik zal u voorlezen wat er staat. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, dat zijn de mensen die bij Golgotha gestaan hebben. Al die scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, keerden wederom, slaande op hun borst. Dat is het doel van het overdenken van het lijden en sterven van Jezus. Verootmoediging. Maar niet alleen verootmoediging. Jezelf mishagen. Dit is al geschied vanwege mijn zonde. Nee, zegt Ambrosius, het mag ook zijn tot bemoediging. Op de manier van Hebreeën 12. Aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft, opdat gij niet bezwijkt en verflauwt in uw zielen, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Nou, dan gaat hij opsommen. Denk aan hoe de Heere Jezus Jeruzalem verlaten heeft midden in de nacht. Laat je gedachten maar gaan over die gebedsworsteling op de grond in Gethsemane. Stel je maar voor hoe dat geweest is voor de Heere Jezus, de arrestatie. En wat vervolgens Ambrosius noemt het wegslepen van Jezus, van de ene rechter naar de andere. Denk maar eens over die doornenkroon na en over die purperen mantel. Over dat doodvonnis van Pilatus en de pijn van het kruis en de duisternis en de godsverlating. Ja, dan komen er bijzondere dingen aan de orde in dat boek. Mij trof een zin die te maken heeft met het overdenken van het doorsteken van de zijde van de Heere Jezus. Vervolgens komt er dan bloed en water uit, u weet dat. Weet u hoe Ambrosius dan gaat mediteren? Ik zie het bloed uit zijn zijde veel verser uitlopen dan de frisse stromen die uit de Hof van Eden de ganse aarde bewaterden. Ten slotte, denk ook maar over zijn begrafenis na, want dat is ook op Goede Vrijdag gebeurd. Tot en met in het graf. En, zo eindigt dit stukje, als deze prediking geëindigd is en de begrafenis volbracht, laat iedere rouwklager naar huis gaan en een nieuw leven beginnen, tot navolging van Jezus Christus. Derde plaats, van het begeren van Jezus in dit opzicht. Dat is toch wel kenmerkend, zegt Ambrosius, voor iedereen die nou echt ontdekt is aan zijn zonde en die met zijn schuld is komen te zitten. Voor zo iemand wordt Jezus begeerlijker dan wat dan ook ter wereld. Vanwege zijn persoon, God en mens in één persoon. Vanwege zijn waardigheid. Zijn bloed is kostbaar en daarom wordt het ook dierbaar. Er is in zijn werk verdiensten te vinden en voldoening te vinden. En bovendien, wat je allemaal in de Heere Jezus aantreft, het is zo overvloedig aanwezig. En wat lang citaat. Al de zonden van alle mensen in de wereld zijn vergeleken met de verdiensten van Christus. Niet meer dan een druppel water vergeleken met een oceaan. Ik zeg dit niet om hoogmoedige zondaars gerust te stellen, maar om vernederde zondaars te vertroosten. Zoals de zon licht genoeg heeft om heel de wereld te verlichten, en zoals een blinde het dan toch niet ziet, niet doordat de zon te weinig licht geeft, maar door die handicap. Dat zit hem niet in de zon, maar het zit hem in die handicap. Zo is het ook met Christus. Dat niet alle mensen door zijn dood verlost worden, ligt niet aan zijn offer, maar dat komt omdat ze door hun ongeloof dit middel verwerpen. Zit neer, dompel u onder in de zee, maar u zult nooit kunnen komen tot op de bodem van het bloed van Christus. Mooi, hè? In de vierde plaats, van het hopen op Jezus in dit opzicht. Ja, want als je dan zicht op hem mag krijgen, dan mag je vervolgens je hoop op hem vestigen. Maar dan stelt Ambrosius meteen ook het pastorale probleem aan de orde, en dat zal voor velen hier onder ons heel bekend voorkomen. En we bevragen elkaar daar ook regelmatig op: heb je wel een gegronde hoop? En hoe weet je dat dan? Hoe weet je nou of Christus dood jou ten goede komt en dat je terecht je hoop op hem vestigt? Weet u wat Ambrosius dan voor antwoord geeft? Ik vond dat heel mooi gevonden. Hij zegt: indien zijn dood de mijne is, dan is ook zijn leven het mijne. En omgekeerd. Christus' dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid kun je namelijk niet scheiden. En misschien is het een beetje een wat geladen volzin die ik nou zo over u uitstoot. Maar ik zal proberen uit te leggen wat Ambrosius bedoelt. Hij zegt, als je nou door de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus je zonden uitgewast hebt zien worden, uitgewist, dan kan die weldaad niet losstaan van de toepassing van de dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En we hebben daar op catechisatie twee woorden voor geleerd. Als iemand deelt in de rechtvaardigmaking, de vergeving van zijn schuld, dan kan dat niet anders. Of dat komt vervolgens uit in heiligmaking. Vandaar dat Ambrosius op dit punt vraagt, en dat is een hele eerlijke vraag. Heeft zijn dood opgeleverd dat wij onze zonden zijn gaan doden? En hij vraagt erbij, is dat ook een doorgaande lijn in je leven geworden? Iets wat je is gaan beheersen? Zijn dood roept om de dood van mijn zonde, iedere dag. Ik vond het heel ernstige stof die ik toen las vanmiddag, maar ik vond het ook wel hele leerzame stof, omdat Ambrosius zegt, mensen, op dit punt moeten wij het hebben over groeien in het geloof. Daar zijn natuurlijk veel meningen over. Wat is nou groeien in het geloof? Volgens deze Puritein ligt hier het geheim van de groei van het geloof. Wat is groeien? Groeien in het haten en vlieden van wat God haat. Afstand nemen van de zonde. Christus dood gelijkvormig worden. En iedere dag bidden om te mogen opstaan in een nieuw leven. En wie daar in zich oefent, die groeit. En het gebrekkige wat je erin tegenkomt, dat moet elke keer weer leiden tot nieuwe verootmoediging en opnieuw mishagen van jezelf. Ik ga naar het vijfde punt van het geloven in Jezus in dit opzicht. Twee citaten. Veel mensen zien dat aan voor iets gemakkelijks, zegt Ambrosius. Geloven in de Heer Jezus, die mensen had je toen ook al. Maar alleen een vernederde ziel, een twijfelmoedig geweten, roept uit, hoe dan? Geloven. Verslagen ziel, verwerp uzelf niet door ongeloof. Kom en zie Christus als stervende, zoals de stervende Israëlieten zagen op de koperen slang. Tweede citaat. Denk eraan met welk voornemen de Heere Jezus is gestorven voor zondaren. Denk ook aan zijn waardigheid en zijn uitnemendheid en vertrouw u toch aan hem toe. U bent een zondaar. Hij is tot zonde geworden om Gods toren vanwege uw zondigheid weg te nemen. Weg. Weg ongelovigheid. Weg ongerustheid. Weg wanhoop. Geloof. Zie op naar Jezus. Kunt u zelf bedenken wat het volgende stukje is waar Ambrosius het dan over wil hebben? Hij wil het dan vervolgens hebben over het liefhebben van de Heere Jezus in dit opzicht. Liefhebben vanwege zijn lijden en sterven. Bedenk zijn liefde jegens ons. Want toen Christus ons lot overwoog en onze straf aan zag komen, toen heeft hij gezegd, nog liever wil ik zelf lijden en alles op mij nemen om alles te voldoen. O liefde dieper dan de hel. Liefde hoger dan de hemel. De hoogste serafim, die van liefde branden, zijn niet meer dan sprankjes vergeleken met die machtige liefdesvlammen die het hart van Jezus vullen. En hij maakt daar dan de toepassing bij, als dat zo is. En je mag er wat van zien. Welke liefde mag deze Jezus terugverwachten? Mag het zo zijn? Zal het zondag zo zijn? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In de zevende plaats, van het verblijden in Jezus in dit opzicht. Ambrosius merkt op dat Gods kinderen vaak vreesachtig en terneergeslagen zijn. En hij zegt, zou er eigenlijk niet veel meer blijdschap moeten zijn? Als het nou zo is. En hij haalt bijvoorbeeld dan de eerste verse van Romeinen 8 aan. Als het nou waar is, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En als je dat nou mag geloven, dat geldt ook voor mij. Ik ben in Christus Jezus ingelijfd. Ik ben door de geest bij hem gebracht. In hem heb ik mijn schuilplaats gevonden. Ik mag recht voor God staan. Oh, er is nog genoeg wat me aanklaagt. Maar ik mag dat nochtans des geloofs beoefenen. Ik mag Jezus liefde ondervinden en ik mag hem ook zelf beminnen. Al staat mijn liefde niet in de schaduw van de zijne. Als dat nou zo is, zou er dan niet meer blijdschap van je gezicht mogen afstralen? Maar ja, er is zoveel onzekerheid, hè, als je op jezelf ziet. En je kunt je wel eens afvragen, als je in de spiegel kijkt, hoe zal het ooit met me aflopen? Dan gaat Ambrosius verder lezen in Romeinen 8. Ik vond het ook weer heel mooi hoe hij dat dan doet. En stap voor stap dat hoofdstuk de mensen voorhouden. En ook weer juist allerlei aspecten van dat werk van de Heere Jezus eruit lichten. Ten aanzien van de volkomenheid van zijn offer. Dat Paulus kan vragen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie is het die verdoemd? God is het die rechtvaardig. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die opgewekt is. Wat meer is die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verblijdt u dan. Zie niet op uzelf. Zie op Jezus. Mag dat ook vrucht zijn van de bediening van woord en sacrament? Ik ga naar het achtste. En ik som eens even op wat we inmiddels langsgelopen hebben, want ik heb dat briefje voor mij, maar u heeft het allemaal niet. We hadden het over het kennen, het overdenken, het begeren, het hopen, geloven, beminnen, verblijden. En in de achtste plaats, het aanroepen van Jezus in dit opzicht. Zijn lijden en zijn sterven overdacht, toegeëigend, je erin verblijdt en vervolgens bidden. Tot de Heere Jezus bidden, dat mag. Of, zegt Ambrosius, dat is ook een manier toch waarop wij bidden, tot de Vader bidden in de naam van deze Jezus. En waartoe dan? Wat komt er over de lippen van iemand die bij het kruis gestaan heeft, die op grote verzoendag in de deur van de tabernakel heeft staan kijken, die Christus heeft gezien als de hoge priester? Wat komt er over de lippen van zo een als die dan gaat knielen en gaat bidden? Twee dingen. Nee, drie. In de eerste plaats bidden dat die lijdende en stervende Christus de mijne mag zijn en mag blijven. In de tweede plaats hem danken voor zijn lijden. Heb je dat wel eens gedaan? We zingen er wel eens van met een bepaald lied. Maar om dat ook in je gebed neer te leggen. Heere Jezus, ik dank u voor die doornenkroon. Ik dank u voor die stokslagen. Ik dank u voor alles wat u ondergaan hebt en mij wilt besparen. U voor mij. Als echo op het ik voor u. En ik zei net, eigenlijk komen er dan drie dingen over de mond, uit de mond van zo'n bidder. Twee in de binnenkamer en één als hij er weer uitkomt. Galm uit de lof van uw Christus. Spreek tot de ganse wereld van de brandende liefde van Jezus. Die brandende liefde die met zijn bloed vloeit uit al zijn wonden in uw ziel. Begrijpt u? De brandende liefde van Jezus die met zijn bloed uit zijn wonden komt vloeien en in mijn ziel gaat vloeien. In de negende plaats van de gelijkvormigheid met Jezus in dit opzicht. En dat vond ik wel een heel bijzonder punt. Soms hebben mensen wel de neiging om dat stukje te vergeten. Maar we hebben al eerder vanavond in dat vierde punt gehoord. Toen het ging over rechtvaardigmaking en heiligmaking. Er ligt een verband tussen de dingen die we met de Heere Jezus hebben zien gebeuren en die vervolgens in ons eigen leven moeten gaan gebeuren. Wie werkelijk gelooft in de Heere Jezus, gelooft niet alleen maar dat er iets gebeurd is wat zich 2000 jaar geleden op Golgotha heeft afgespeeld, maar dat krijgt effect in 2015. Dat krijgt hier en nu gevolgen. Zijn dood wordt mijn dood, zijn leven wordt mijn leven. Dat verband tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking, dat haalt Ambrosius dan nog een keer uitgebreid aan in dit negende punt. Doet hij dan trouwens in alle stukjes die hij in dit boek overdenkt. Het loopt allemaal uit op hoe gaat dat dan in de dagelijkse bekering uitkomen. Want Jezus moet dan in je leven zichtbaar worden. Wij moeten dus aan hem gelijk worden, ook in zijn dood. Maar hoe dan? Nou, dan gaat hij eigenlijk nog weer een keer, het boek is niet voor niks zo dik geworden, nog een keer al die aspecten van Goede Vrijdag langs. En dan nu niet zozeer alle gebeurtenissen weer op een rij zetten, van de arrestatie tot en met de kruisiging, maar hoe de Heere Jezus eronder was. Hoe was hij toen het erop aankwam? Hoe gedroeg hij zich als mens? En dan ook als voorbeeld voor mij als mens, als ik hem na wil volgen. Nou, dan is het dus een zaak om hem gelijkvormig te worden, ik noem maar een paar trefwoorden, in zijn nederigheid, in zijn lijdzaamheid, dat is in zijn geduld, het geduld waarmee hij de dingen onderging, in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn zachtmoedigheid, in zijn verachting van de wereld. En vooral, dat komt toch ook juist op Goede Vrijdag uit, in zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Ambrosius zegt, laten we onze zielen hiertoe opwekken. Maar vooral, voordat we dan werkheilig worden, laten we God bidden dat hij ons Christus gelijkvormig wil maken. Nog één citaat en dan ben ik klaar. Alles gedaan zijnde, laat ons niet denken dat de zonde in ons volkomen zal sterven en ophouden in dit leven. Wel mogen we bij het gebruik van de middelen en onder Gods zegen verwachten dat de zonde niet langer over ons zal heersen. Dat ze de kroon niet zal dragen. En dat ze op de troon niet zal zitten. Wij zullen haar niet dienen. Maar wij zullen aan haar heerschappij sterven. Door de kracht van de dood van Jezus Christus. En dit wil hij ons geven. Die voor ons gestorven is. Amen, ja, amen. Heren, we danken u dat er in uw huis niet alleen iets te horen is, maar ook van tijd tot tijd wat te zien is. En dat wij vanavond elkaar hebben geprobeerd te helpen, onder leiding van de schrift en met behulp van een van uw inmiddels overleden knechten, om te zien op Jezus. Die niet alleen de schoonste van alle mensenkinderen is, als we hem als koning zien, zoals David in Psalm 45. Maar dat hij ook als priester de voortreffelijkste is. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ook als die alleen achter het gordijn verdwijnt waar u met de zonde afrekent. Heere, dat we heerlijkheid zien in Christus. In het bloed van Christus. In alles van hem. En dat we zondag ook in woord en sacrament dat van hem mogen ontvangen wat onze arme, lege zielen nodig hebben. Want we hoorden van heiligmaking, we hoorden van verootmoediging, we hoorden van doden van de zonde. Maar we hoorden ook van tekort. Aan deze kant van het graf is het niet af. En u weet, Heere, wat dat voor worsteling heeft opgeleverd, ook juist in deze eerste helft van de voorbereidingsweek al. En misschien ook wel in die weken daarvoor, ook toen de prediking telkens ons voor de spiegel plaatst. Heere, het is goed om in de spiegel te zien, maar leer ons allen om vervolgens van die spiegel weg te kijken en op te zien naar de gekruisigde. Daar vindt de ziel rust. Daar vindt men troost. In leven en in sterven. Ga met ons, Heere. Leid ons ook verder naar de zondag door uw Heilige Geest. Geef veel gebed. Ook voor de voorbereidingen die nog wachten voor de zondag. Doe ons elkaar dan op uw dag weer in uw huis ontmoeten. Schenk uw zegen bij uw woord. Om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Zullen we nog een keer zingen uit Psalm 22, 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Thank you. Fijn dat we met elkaar deze avond mochten meemaken. Een gezegende voortzetting van de voorbereidingsweek gewenst en graag tot zondag.